Gemeente namens de kerkraad deel ik u mee dat de extra collecte voor de verwarming vandaag zal worden gehouden. En aanstaande woensdag zal het huwelijk bevestigd worden van Maarten Kater en Jacqueline Hartman. De dienst begint om 14:15. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 93, het eerste en het vierde vers. Psalm 93, vers 1 en vers 4. Wij luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van morgen is uit Paulus' brief aan de Colossenzen. Het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 20. Colossenzen 1, vers 1 tot en met 20. En na de schriftlezing zingen we Psalm 110, het tweede vers. Psalm 110, vers 2. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus, de broeder, aan de heiligen en gelovige broeders in Christus die te Colosse zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, altijd voor u biddende, alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen, om de hoop die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij tevoren gehoord hebt door het woord der waarheid, namelijk van het evangelie, terwijl ik tot u gekomen is, gelijk ook in de gehele wereld, en het brengt vruchten voort, gelijk ook onder u, van die dag af dat gij het gehoord hebt en de genade Gods in waarheid bekend hebt. Gelijk gij ook geleerd hebt van Epaphras, onze geliefde mededienstknecht, welke een getrouw dienaar van Christus is voor u, die ons ook verklaard heeft uw liefde in de geest. Waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben niet ophouden voor u te bidden en te begeren dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende in de kennis van God, met alle kracht bekrachtigd zijnde naar de sterkte zijner heerlijkheid, tot alle leidzaamheid en langmoedigheid met blijdschap, dankende de Vader die ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben in de erven der heiligen in het licht, die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden, de welke het beeld is van de onzienlijke God, de eerstgeborene aller creaturen, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zienlijke en die onzienlijk zijn, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Want het is des Vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou, en dat hij door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed van zijn kruis, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf, het zij de dingen die op de aarde, het zij de dingen die in de hemelen zijn.
Thank you.
slaan ook vanmorgen het 21ste hoofdstuk van het Johannesevangelie op, voor de derde maal. Deze zondagmorgen mogen wij in dit gedeelte van Gods woord lezen, de geschiedenis van de openbaring van de Heer Jezus Christus na zijn opstanding aan de discipelen aan de oever van het meer van Galilea. We hebben gezien hoe de Heer zijn discipelen daar opzocht, hoewel hij zich aan hen niet openbaarde nog, en hij het bevel gaf dat ze het net aan de andere zijde moesten uitwerpen, en daar de belofte bij gaf dat zij dan zouden vangen, en zij, gehoorzaam aan dat bevel, deden wat de Heere hen zei, en zij besloten, zoals er dan staat in het 6e vers, een grote menigte van vissen, dat ze niet konden trekken vanwege de menigte van vissen. En dan komt onze tekst in de versen 7 en 8. Johannes 21 dus, vers 7 en 8. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heere was, omgorde het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. We willen samen eerst Gods zegen bidden. Heere, u hebt in ons leven uw zorg en uw zegen willen schenken. Gij hebt voor ons gezorgd, inderdaad, ook in de week die voorbij gegaan is. En gij hebt ons uw zegeningen willen geven. Uw zegeningen in ons dagelijkse leven. We mogen nog zijn. Gij hebt ons gespaard. Gij hebt ons gedragen. Gij hebt ons omringd met uw trouw en met uw goedheid. Gij hebt ons zegeningen geschonken op stoffelijk gebied, maar gij geeft ons ook die zegeningen, Heere, die geestelijke waarde en betekenis hebben. En bijzonder op deze dag, op uw dag, mogen we met die zegeningen van u weer in aanraking komen. Nu gij ons in uw huis de verkondiging van uw woord geeft, de boodschap van het leven, van genade, van verlossing, en nu gij ons in onze nood en ellende, in onze zonde en schuld, wilt spreken van die enige zaligmaker en verlosser, de Heere Jezus Christus. Ziende op de zegeningen die gij geeft, mogen wij inderdaad ook deze zondagmorgen uw grote naam wel met dankzegging erkennen. Mogen we u wel groot maken, Heere, voor hetgeen gij nog voor ons wilde doen. Voor de weldaden en voor de bemoeienissen, maar bijzonder ook voor het feit dat uw woord vandaag nog weer tot ons mag komen. En als wij zo u erkennen voor uw zegeningen, dan beseffen wij, Heere, dat er ook mensen zijn die het vandaag misschien niet zo gemakkelijk en niet zo van harte kunnen zeggen dat de Heere goed is en dat Hij in trouw heeft gezorgd. Er is in ons midden ook een rouwdragende familie en zij hebben de ervaring, de pijnlijke, de droeve ervaring, Heere, dat ze in de afgelopen week stonden met elkaar rondom een open graf. Een graf waarin een uit hun kring, een vader en grootvader, werd neergelaten. Een graf waarin zij zijn stoffelijk overschot hebben moeten toevertrouwen. Heren, in hun hart is droefheid en zij komen met de droefheid en de rouw vanmorgen in uw huis voor uw aangezicht. En met deze droefheid mogen wij ook tot u naderen. Niet alleen met de zegeningen die redenen geven tot dankbaarheid, maar ook met de droefheid die het gevolg is van dit verlies. En misschien nog met vele andere vormen van droefheid die tenslotte allemaal terug te voeren zijn tot het feit dat dit leven, hoe gezegend aan de ene kant ook, toch een leven is dat aan de vergankelijkheid en de ijdelheid onderworpen is. Heren, wij zijn sterfelijke mensen. En voordat de dood komt, komen vaak allerlei boden van de dood, die ons al aankondigen dat we sterven gaan. Voordat we werkelijk sterven, zijn er menigmaal de ziekten en de pijnen en de teleurstellingen, de angst, de vrees. En zo is het weer waar, het leven, ja het uitnemendste van ons leven hier op aarde, is vaak moeite en verdriet. Heren, wij komen met de rouw en met de droefheid van deze familie tot u en wij bidden dat gij hen die genade wilt geven die ze nodig hebben. Kracht om dit verlies te dragen. Maar bovenal, heren, dat zij met deze roepstem, die toch ongetwijfeld een roepstem is, tot u mogen komen. En dat zij het mogen begeren van u, heren, dat gij in hun leven u wilt openbaren en dat gij hun leven wilt redden en wilt bergen, veilig wilt stellen achter dat bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, dat hebben zij nodig, dat hebben wij allen nodig, maar wij bidden het in bijzondere zin ook voor deze rouwdragende familie die deze week met de dood in aanraking kwam. Heere, wilt gij hen genade geven om voorbereid te zijn op de dag van hun eigen sterven? En wilt gij hen in al de moeite en in al het verdriet dat hun deel werd, uw ondersteuning en uw nabijheid doen ervaren? Zegen ons allen, Heere, en laat de boodschap die tot ons komt, via de prediking van het woord, maar ook via de tijdingen die wij krijgen in verband met sterven, in verband met ziekte, in verband met oordelen, in verband met uw gerichten in deze wereld, ja, al die boodschappen waarin het ons verkondigd wordt, de Heere regeert en de Heere is rechter, maar ook al die boodschappen waarin het ons verkondigd wordt dat de Heere genadig en barmhartig is, laat dat alles ons mogen brengen, voor het eerst of bij vernieuwing, tot de troon van uw genade, om daar te zoeken barmhartigheid, om daar geholpen te worden ter bekwamer tijd. Heere, zegen daartoe ook de verkondiging van uw woord in deze morgen. We mogen met elkaar uw woord weer openslaan en weer gaan onderzoeken in uw huis wat gij ons te zeggen hebt. Laat uw woord ingang vinden in onze harten. De boodschap die Johannes tot Petrus sprak en die ook vandaag tot ons komt, het is de Heere. Heere, laat dat woord ingang vinden in ons leven. Laat het vrucht dragen. Laat het zijn werking mogen doen. Laat het zegen brengen voor het eerst of opnieuw. Heere, u weet, u kent ze in ons midden die u nog nooit hebben ontmoet. En voor wie gij een vreemde zijt. U kent ze die een hart hebben gesloten voor u en voor uw woord. U kent ze, Heere, die nog voor eigen rekening leven. En hoewel zij het niet beseffen wat dat inhoudt, althans niet ten volle en niet ten diepste kunnen beseffen vanwege hun blindheid en hun duisternis, vanwege het feit dat ze geen geestelijk inzicht hebben, hoewel zij dus niet verstaan wat het betekent om zonder God in dit leven te staan en zonder de Heere en zijn genade naar de dag van onze dood voort te reizen. Heere, gij weet immers wat dat is en wat de consequenties daarvan zijn. O, wij bidden u dan dat gij de ogen van zulken wilt openen en dat gij door uw woord hen zo wilt bearbeiden dat gij hen staande wilt houden, zodat ze niet verder zullen gaan op die weg die naar het verderf voert, maar dat zij terug mogen keren, dat zij naar u mogen gaan vragen. Heere, wilt gij dan bekeren in ons midden die onbekeerd zijn? En wilt gij uw genade openbaren, ook in het leven van hen die u vrezen en die het bij vernieuwing nodig hebben om u te ontmoeten in uw woord? Zegen uw woord ook voor hun hart en onderwijs hen in de dingen van uw koninkrijk en van uw dienst. En schenk hen door het werk van uw geest oog voor die algenoegzaamheid en de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Vergeef onze zonden, Heere. O, in de afgelopen week hebben wij opnieuw overtreden tegen uw heilige wil en tegen uw heilig gebod. Wij komen in dit morgenuur hier in uw huis voor uw aangezicht met zonde en ongerechtigheid. Wilt u het genadig vergeven en wil ons wassen en reinigen, o Heere, in het bloed van uw Zoon. Ja, gedenk ons dan om zijnentwil en wil ons om zijnentwil ook een schuldvergevend God zijn. Zegen alle die hier niet kunnen komen. We denken aan zieken en bejaarden. We denken aan hen die op deze wijze beproefd worden. Denk gij ook aan hen en wilt gij hen datgene geven wat ze voor lichaam en ziel van noden hebben. Zegen uw woord, dat op deze dag ook op vele plaatsen weer verkondigd mag worden. Geef dat het woord op de rechte wijze gebracht mag worden. En geef dat er onder degene die het woord horen ook ware honger mag zijn naar de woorden van het leven, naar het brood des levens. En dat er zo ook door het werk van uw geest ware bediening van uw genade mag zijn. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. En wilt gij dat koninkrijk heerlijk openbaren? Wilt gij het doen komen, Heere, in het midden van een wereld vol ellende, vol zonde, vol boosheid? Maak gij uw weldaden heerlijk. En schenk het ons, ook in onze tijd, te zien en er getuigen van te zijn, dat gij voortgaat met uw werk en dat gij de arbeid uw handen voortzet. Ja, dat gij het voltooien zult, dat de kerk die gij begonnen zijt te vergaderen, het volk dat gij begonnen zijt toe te brengen, ook zeker zalig zal worden. Hoor ons, trouwe ontfermer. Om Jezus wil. Amen. We zingen nu samen Psalm 99, het eerste, zevende en achtste vers. Psalm 99, vers 1, 7 en 8. De Heere heeft een groot wonder verricht. En de discipelen zijn er alle getuigen van, als zij na een nacht van vergeefs arbeiden, tenslotte het net ophalen en daar dan zo'n grote vangst vis in aantreffen, dat ze het schip niet eens binnenboord kunnen krijgen. Wie is die vreemdeling die hen gezegd heeft dat ze het net aan de rechterzijde moesten uitwerpen? Wie is hij die tot hen zei, en gij zult vinden? Tot nog toe heeft hij zich niet geopenbaard. Tot nog toe heeft hij zijn naam niet genoemd en geen van de discipelen heeft zijn naam genoemd. Maar nu dit wonder heeft plaatsgevonden, nu is er onder de discipelen één die als eerste beseft wie hij is. Het is Johannes, de schrijver van dit evangelie. Hij noemt zijn naam niet, maar Johannes heeft een uitdrukking die hij verschillende keren voor zichzelf gebruikt, een omschrijving. Hij noemt zichzelf meerdere malen de discipel welke Jezus lief had. Daarmee bedoelt Johannes niet te zeggen dat hij de enige van die 12 was tot wie de Heere liefde had. Natuurlijk niet. De Heere had al zijn discipelen lief. En hij was aan allen verbonden met de band van oprechte zondaarsliefde. En hij had in hun aller hart ook de liefde tot hem gegeven. Dus in dat opzicht is Johannes niet een uitzondering. Hij is niet de enige van wie gezegd kan worden dat Jezus hem lief had. Maar toch, als Johannes deze uitdrukking verschillende keren gebruikt, dan bedoelt hij daarmee te zeggen dat er een bijzondere relatie tussen Jezus en hem was. En u weet dat, het evangelie openbaart ons dat op verschillende plaatsen. Er waren te midden van de 12 discipelen 3 die op een zeer bijzondere manier met de Heere omgingen en die vaak op plaatsen mochten komen met de heiland waar de anderen moesten achterblijven, op de berg der verheerlijking, in het huis van Jairus, in Gethsemane. Dan neemt de Heere deze 3, Johannes, Jacobus en Petrus, verder mee de hof van de olijven in. En zo zijn er deze 3 discipelen tot wie de Heere Jezus in een nog meer bijzondere relatie stond dan de anderen. Maar onder die 3 is dan Johannes nog weer degene die de nauwste band met de Heere had. Hij is het die aan de borst van Jezus ligt ter gelegenheid van de viering van het paasfeest, later ook het avondmaal. Hij is het die naast Jezus aan ligt aan de tafel waar de maaltijd op staat uitgestald. Hij is het die het dichtst bij Jezus hart en Jezus mond is. En hij is het dan ook tot wie de Heere Jezus openbaart, onder andere wie het zal zijn die straks hem zal verraden. Wel nu, deze Johannes, die op een zeer bijzondere manier in de liefde van Jezus deelt, deze is het die als eerste begrijpt dat de vreemdeling daar op het strand de Heere is. De Heere Jezus. Natuurlijk, hij herkent hem als Jezus. Als degene die 3 jaar lang zijn meester is geweest. Die 3 of 3,5 jaar geleden hem geroepen heeft, hier in dezezelfde omgeving, op ditzelfde meer. En die hij toen gevolgd is, hij herkent hem als Jezus van wie hij onderwijs heeft ontvangen. Als Jezus die kort geleden naar het kruis is gegaan en die daar aan het kruis gestorven is en die ook begraven is. Hij herkent hem, het is dezelfde, het is Jezus van Nazareth. Maar als Johannes tegen Petrus zegt wat hij ontdekt heeft, wat hij begrepen heeft, dan zegt hij toch niet, het is Jezus. Nee, dan zegt Johannes, het is de Heere. Dat wil zeggen, Johannes heeft hem niet alleen maar als Jezus herkend, maar hij heeft nu gezien en meer dan ooit begrepen dat deze Jezus de Heere is. Het is opvallend dat voor het lijden en sterven van de Heere Jezus en voor zijn opstanding de titel Heere bijna niet voorkomt. Dan spreken de discipelen over de Heere Jezus en tot de Heere Jezus als meester of rabbi of hoe dan ook. Maar zeer zelden wordt de titel Heere gebruikt. Dat is een naam die voor de Heere Jezus aan de Heere Jezus gegeven wordt na zijn opstanding. Als hij aan zijn verheerlijking, aan zijn verhoging begonnen is. Het is een naam die niet meer bij zijn vernedering hoort, maar die bij zijn verhoging hoort. En Johannes heeft begrepen, en het is de Geest ongetwijfeld die het hem geleerd heeft, dat Jezus de Heere is. Nog voordat de Heere Jezus zelf gaat zeggen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, nog voordat de Heere Jezus zichzelf gaat bekendmaken als de Heere, heeft Johannes het begrepen. Wat zit er dan in die naam Heere? Wat houdt die naam in? Deze naam Heere, in het Grieks Kyrios, houdt in dat de Heere de gebieder is. Dat hij regeert. Dat hij alle macht heeft. Dat hij alle dingen bestuurt. En Johannes heeft zo nog een ogenblik teruggezien op die nacht waarin zij tevergeefs gearbeid hebben. De nacht waarin het net leeg bleef. En nu ziet hij, het is de Heere die dat net heeft leeggehouden. En nu ziet hij terug op het net dat vol is. Zo vol dat ze het niet eens binnenboord kunnen krijgen. En weer begrijpt hij, het is de Heere die dit gedaan heeft. Het is een werk van God, maar God heeft het gewerkt door zijn Zoon, die daar op de oever van het meer staat en die daar het bevel en de belofte gegeven heeft. Hij is de Heere, de gebieder. Hij spreekt. En het is er. Hij gebiedt. En het staat er. En zo ziet Johannes in Christus. Een natuurlijk mens ziet dat niet. Het gewone natuurlijke oog ziet dat niet en kan dat ook niet zien. Maar Johannes ziet met het oog van het geloof in die Christus zijn heerlijkheid, zijn regeermacht. Zijn koninklijke majesteit. Het is de Heere. Ja, dat is hij. Zo ziet Johannes hem, zo gaat hij zichzelf meer en meer openbaren, zo openbaart hij zich nog. Hij is de Heere. Toen Johannes het zei, stond hij aan de oever van het meer. Nu we over deze geschiedenis mogen nadenken en nu over dit woord de boodschap gebracht mag worden, nu is hij nog de Heere aan de rechterhand van zijn Vader in de heerlijkheid. Nu is hij in de troon gezeten in Gods nabijheid. Bekleed met heerlijkheid en majesteit en alle dingen zijn onder zijn voeten gelegd. Hij is de Heere. Hij regeert. Hij toont zijn almacht. Hij is koning. Het lam, dat is hij ongetwijfeld ook, is de leeuw uit de stam van Juda. Hij die vernederd is. Dezelfde Johannes die hem hier herkend heeft later, toen de Heere hem de openbaring gaf, die hij beschrijft in het laatste Bijbelboek. Dezelfde Johannes heeft hem gezien als het lam staande als geslacht en hij herkent hem tegelijk als de leeuw uit de stam van Juda. En dan ziet hij in dat visioen, u leest het in het vijfde hoofdstuk van de Openbaring, hoe hij komt, hoe hij nadert tot God op de troon en hoe hij de boekrol neemt uit de hand van God, hoe hij waardig bevonden is om die boekrol te nemen en de zegelen waarmee dat boek gesloten is te verbreken, om zo dat boek te openen. En dat typeert hem als degene die regeert. Dat typeert hem als degene door wiens wil de dingen gebeuren en de geschiedenis voortgang heeft. Hij is de Heere. Gemeente, zo moeten wij hem ook belijden. En dat zullen we wel doen, denk ik. In rechtzinnigheid stemmen we dat Johannes toe. Ja, zeker, hij is de Heere. De Heere Jezus Christus regeert. Hij is de Heere der Heeren, de Koning der Koningen. Hij is het die alle macht bezit. Maar het gaat er natuurlijk niet om of wij dat zo toestemmen en belijden. Het gaat erom dat dat een belijdenis van ons hart is. Met alle consequenties daaraan verbonden. Niet alleen een belijdenis waarin onze lippen actief zijn. En waarin onze mond spreekt. Maar de belijdenis, het is de Heere. Met daaraan verbonden en daaruit voortvloeiend. Nu ook onderwerping aan de Heer. Want als hij alle macht heeft over de vissen der zee en over alles wat er op aarde leeft en in de hemel leeft, dan heeft hij ook het recht om alle macht te hebben en gezag uit te oefenen in uw en mijn leven. Als dat waar is, dat hij de Heere is, dan heeft hij het recht om ons zijn wetten te stellen. En van ons gehoorzaamheid aan zijn inzettingen te vragen. En het is waar, hij is de Heere. Wat Johannes hier zegt, dat is op de dag van de hemelvaart nog veel heerlijker geopenbaard. En dat is daar achter de wolken, nog in veel groter heerlijkheid gezien door de engelen. En God heeft ervan gesproken en hij heeft er ook iets van geopenbaard in zijn woord. Hij is de Heere. Dat alle engelen Gods hem aanbidden, maar dat ook zijn schepselen op aarde hem dan zullen aanbidden en dienen en eer betonen. Hij is het waard om te ontvangen alle eer en aanbidding. Hij is het waard om gehoorzaamd te worden. Erkent u dat hij de Heere is? Maar blijkt dat dan ook uit uw leven? Getuigt ook uw leven ervan dat u met hem en met hem in de eerste plaats rekening houdt? Is dat uw instelling, de gesteldheid van uw hart, de begeerte van uw ziel? Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hebt u hem dan niet alleen nodig als zaligmaker tot vergeving van uw zonde, maar begeert u hem ook te kennen als die Heere die zijn regels stelt en die zijn gewil bekend maakt en die van zijn volk dienst vraagt? Is dat inderdaad uw gebed geworden, omdat hij de Heere is, niet mijn wil, maar uw wil geschieden? En leert u het, misschien heel moeilijk en misschien heel pijnlijk, maar leert u toch die les, omdat hij de Heere is, om uw eigen wil en uw eigen begeerte menigmaal te verzaken en onszelf te verloochenen en onszelf te verliezen en in alle ootmoed voor hem te buigen en onder zijn scepter te buigen. Hij is de Heer. Bent u gewillig om hem te volgen? Bent u gewillig gemaakt om gehoorzaam te zijn? Bent u gewillig gemaakt ook om tevreden te zijn met zijn leiding? Het is wijsheid wat hij doet. Het is goedheid en majesteit alles wat hij verricht. Ja, dat is de consequentie van dat het is de Heere. Dat vraagt van alle die dat beleiden, van alle die dat toestemmen, een leven van gehoorzaamheid. En als we het daarover hebben en onszelf daarop toetsen, dan denk ik dat er heel wat zijn die hem in de praktijk niet als Heere willen. Maar dat is geen wonder. Want wij zijn liever onze eigen baas. En onze eigen Heer. En wij stellen liever zelf de regels en de normen en de wetten. En wij stippelen liever zelf uit hoe ons pad zal zijn. En wat we doen en wat we laten zullen. Hij is de Heere. Ach, hij stelt voor ons niet. Dat hij door de Vader aan de rechterhand des Vaders verhoogd is en dat de Vader hem alle macht in handen gegeven heeft en dat hij regeren zal tot aan de einde der aarde en dat hij regeren zal totdat hij wederkomt om te oordelen. Dat zijn dingen die we misschien wel toestemmen en die we misschien wel beamen en die we misschien wel ja als waarheden van de schrift aanvaarden, maar het betekent in de praktijk van ons leven niets. Nee, niets. Want we leven er niet naar en we doen er niet naar. We handelen precies tegenovergesteld. Hij is de Heer, ja, maar hij mag de hemel wel hebben. Als wij hier op aarde maar onze eigen gang kunnen gaan. En als wij hier op aarde maar kunnen doen wat wij hebben gedacht en wat wij hebben uitgestippeld. Nou, dat is bewijs van de opstandigheid van ons hart. Van de ongehoorzaamheid, van de ongelovigheid. Maar als we zo leven, dan bewijzen we met de praktijk dat wij niet zijn dienaren, niet zijn onderdanen zijn, maar zijn vijanden. En die vijanden, die zullen een keer gezet worden tot een voetbank van zijn voeten. Die vijanden zullen het een keer verliezen. En daarom laat u met God verzoenen. Laat u door Gods geest bearbeiden, opdat u niet langer in opstand leeft, maar gewillig zult worden om hem te erkennen als Heere en voor hem te buigen. En in gehoorzaamheid te bidden, Heere, wat is uw wil? Wat wilt gij dat ik doen zal? En daar is meer en meer reden voor als we bedenken dat deze Heere niet maar iemand is die alleen maar wetten uitvaardigt en instructies geeft en straffen geeft als de wetten overtreden worden. Nee, als we van deze Heere nagaan wat de schrift van hem zegt, dan lezen we een en al barmhartigheid en genade en goede tierenheid en langmoedigheid enzovoort. Het is de Heere, zegt Johannes. Ja, wat is hij dan voor een Heere? Hij geeft wetten en inzettingen zoals we zagen, hij vraagt gehoorzaamheid, maar dat doet hij niet dan nadat hij geopenbaard heeft dat hij een koning van genade en van goedheid is. Een koning die wel doet, een koning die zegent. Hij heeft het hier al bewezen. Deze discipelen met hun lege net. Ze zijn door hem verrijkt met een grote vangst van vissen. En daarin heeft hij al iets van zijn goedheid geopenbaard. Maar dat is nog maar het natuurlijke. Straks gaat hij verder, straks gaat hij aan hun ziel arbeiden. En over de ganse linie van al de aspecten van het leven heeft deze koning bewezen dat hij een koning van genade, een koning van barmhartigheid, een koning van goede tierenheid is. Denkt u met mij even aan de 146e psalm. 'Tis de Heer die het recht der armen, der verdrukte gelden doet. De Heere houdt er rekening mee dat er in deze wereld mensen zijn die door liefderijk erbarmen moeten worden geholpen. Dat er hongerigen zijn die mildelijk gevoed moeten worden. Die gevangenen vrijheid schenkt. Het is de Heere die aan hun ellende denkt. Het is de Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Het is de Heere die degene die in het stof liggen neergebogen weer opricht. Het is de Heere die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Het is de Heere die weduwen en wezen in twistgedingen en in kommer staande houdt. Het is de Heere van alle heren, Sions God geducht in macht. Ja, het is een koning van genade, een koning die erbarming schenkt, een koning die hulp geeft, een koning die het recht handhaaft, een koning die de verdrukte helpt en bijstaat. Het is de Heere, vol van ontferming, vol van goede tierenheid. En wat is er nou toch voor bezwaar? Wat kan er voor bezwaar in ons mensenleven zijn om zo'n koning te dienen? Wat kunt u voor bezwaren inbrengen om voor hem te buigen? Wat kunt u erop tegen hebben om zo'n ontfermer, zo'n weldoener, zo'n bron van zegeningen en van goede tierenheid te eren en te aanbidden? En daarom diegenen die deze heren niet erkennen en die voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart en die misschien wel met de mond zeggen het is de Heere, maar met hun daden hem verloochenen en in de praktijk met hem geen rekening houden. Zij tonen, zij bewijzen dat zij er geen belang bij hebben om door die Heere ontferming te ontvangen en van die God hulp te verkrijgen. Ach, wat een dwaas is de mens die deze Heere niet erkent. Wat een dwaas is de mens die deze Heere, deze gebieder, deze koning, deze gezegende koning, deze barmhartige koning, deze weldoende koning niet erkent. Hij staat onder een andere meester. Hij beseft het niet. De meester die we dienen als wij deze koning niet dienen, dat is een meester die tenslotte ons eeuwig verderf beoogt en ons ook in het eeuwig verderf zal brengen. En die dan geen barmhartigheid zal betonen. Daarom de woorden van Johannes, het is de Heere. Laten ze vanmorgen niet alleen in onze oren mogen klinken, maar laten ze ingang mogen vinden in onze harten. En laat het voor ons een aansporing zijn om die Heere te zoeken, die in zijn barmhartigheid zich openbaart, die in zijn gunst zich bekend maakt, om die Heere te dienen, om hem te leren gehoorzamen. Want alleen daarin is zegen en zaligheid. Waarom zegt Johannes dat tegen Petrus? Ik krijg de indruk, staat er niet zo, maar ik krijg toch sterk de indruk dat Johannes dat niet hardop tegen Petrus zegt, maar dat hij dat hem als het ware in het oor fluistert. De anderen horen het in ieder geval niet. Het wordt, zo staat het er in ieder geval wel, het wordt in ieder geval tot Petrus gezegd. Waarom tot Petrus? Wel, dat zal wel samenhangen met het feit dat Petrus die bijzondere gebeurtenis achter de rug heeft. De verloochening van de Heere Jezus. Toen Jezus in de raadzaal in het paleis van Caiaphas was en toen hij daar voor zijn rechter stond, toen heeft Petrus hem immers verloochend. Nu is dat wel weer goed gekomen, want op de dag van de opstanding heeft de Heere Petrus al opgezocht. Hij is van Simon gezien, zeggen de discipelen. Petrus heeft een aparte ontmoeting met de Heere gehad en daar is ongetwijfeld hersteld wat Petrus door zijn zonde van verloochening verdorven heeft. Maar er is toch nog wat blijven zitten. En dat wordt in deze geschiedenis, in dit hoofdstuk beschreven. Dat wordt ook hersteld. Petrus heeft zichzelf niet alleen maar privé als mens uit de gunst van de Heere uitgezondigd, maar hij is zichzelf natuurlijk, heeft zichzelf ook het ambt van discipel onwaardig gemaakt. Wel nu dat laatste, dat zal de Heere nu ook gaan herstellen. Maar in verband daarmee, in verband met die gebeurtenis, die droeve gebeurtenis, die verloochening en de nood waarin Petrus daardoor geraakt is, zal Johannes wel met name tot Petrus gezegd hebben, het is de Heer. Hij heeft het wel geweten, dat Petrus met name behoefte had aan een nieuwe openbaring van Christus aan zijn ziel. En Johannes, die zelf iets van de genade Gods geproefd heeft, nu zijn ogen open gegaan zijn, en nu hij door de verlichting van de Heilige Geest gezien heeft wie die vreemdeling is, nu kan hij dat niet voor zichzelf houden. Genade maakt mededeelzaam, en hij deelt dan ook mee, hij deelt dan ook uit, en hij zegt tegen Petrus, het is de Heer. En als Petrus dat gehoord heeft, dan reageert hij heel snel. Als het tot hem doordringt dat wat Johannes zegt de waarheid is, dan doet hij zijn gordel om zijn opperkleed heen. Dat had hij afgelegd toen ze aan het vissen waren. Zo'n lang kleed dat tot aan de voeten reikt. Dat is natuurlijk veel te hinderlijk als je bezig bent aan boord van een schip om het net in zee te werpen en weer op te halen. Dan legden ze dat lange kleed af en dan werkten ze in hun onderkleding. Dat betekent het ook als hier staat, want hij was naakt. Dat betekent niet dat hij helemaal geen kleding aan had, maar dat hij dus zijn opperkleed niet droeg. Wel nu, hij trekt dat aan, hij gort het om zich heen, springt overboord en zwemt of waadt waarschijnlijk naar de oever van het meer. Want hij wil zo snel mogelijk bij de Heer Jezus zijn. Hij kan niet wachten. Hij kan niet wachten. Ja, u zegt, zo was Petrus altijd, altijd voorop. Jawel, dat is in zekere zin waar. Dat ligt in zijn karakter. En dat karakter, daar wordt wel wat aan veranderd. Ik bedoel, daar wordt wel wat aan geschaafd, als ik het zo mag zeggen. Als Gods genade in het leven komt, maar dat karakter blijft in grondpatroon gelijk. Want dat is een stuk van Gods schepping. Dus in zoverre mag u wel zeggen, ja, dit ligt in de lijn van Petrus' karakter, dat hij als eerste bij de Heere wil zijn. Als de Heere vraagt, wie zeggen de mensen dat ik ben, dan geeft Petrus antwoord. Als de Heere zegt, maar gij wilt gij lieden ook niet heen gaan, dan geeft Petrus antwoord. De anderen krijgen niet eens een kans. Zij kunnen niet eens voor Petrus het woord nemen. Dus inderdaad, het ligt in zijn karakter. En toch, het is niet helemaal waar. Daarmee is tenminste niet alles gezegd. Er was een ogenblik, en we lezen dat in het voorafgaande hoofdstuk, er was een moment in Petrus' leven dat hij niet voorop ging. Toen de vrouwen bij het graf geweest waren, en toen ze het leeg gevonden hadden, toen zijn ze daarover gaan spreken tot Petrus en Johannes, en tot de andere discipelen. En die zijn gegaan, Petrus als eerste, Petrus voorop, en Johannes vlak achter hem, maar dan leest u de merkwaardige woorden dat die andere discipel, die discipel die Jezus lief had, dus Johannes weer, die ging sneller dan Petrus. En Petrus bleef dus achter. En hij kwam niet als eerste bij het graf. Toen zat er wat. Toen lag daar nog die last op zijn geweten. En dat vertraagde zijn pas. En daardoor bleef hij achter. En hoewel het zijn karakter was om voorop te gaan, zijn beschuldigend geweten en zijn onverzoende schuld hield hem terug. Maar nu, en u ziet het, dat de openbaring van de Heere op de dag van zijn opstanding aan Petrus apart vrucht gedragen heeft, nu is hij weer in zijn gewone doen. Nu volgt hij weer de drang van zijn karakter. En nu, maar dat is niet alleen maar karakter, maar dat is, nu weet hij weer dat hij welkom is bij de Heer. Dat was de grote vraag op de dag van de opstanding. Want er lag daar die schuld. En die maakten hem zo onwaardig. En zou de Heere hem nog wel willen hebben? Dat kon toch niet? Hij had zichzelf uit de gunst. En uit de gemeenschap. En uit de liefde van de Heere gezondigd. Daarom is hij zo traag. Maar nu heeft de Heere hem geopenbaard. Dat hij hem ondanks zijn zonde toch nog in liefde ontvangt. En in barmhartigheid gedenkt. En dat geeft hem nu weer vrijmoedigheid. Om snel, zo snel als hij kan. Naar de kust te gaan om daar zijn Heere en heiland te ontmoeten. Is Petrus dan daarom beter dan de andere discipelen, want van die anderen lezen we dat ze in het schip blijven en dat ze eerst ervoor zorgen dat en het schip en ook de netten en de vis in de netten veilig geborgen zijn en ze laten dat niet achter op het meer, maar ze brengen het alles mee en dat kost natuurlijk tijd. Zijn zij daarom te veroordelen? Zijn zij minder begeerig om bij de Heere te zijn? Hebben ze minder liefde tot de Heere? Wel nee, natuurlijk niet. Maar hier zien wij dat inderdaad in en onder het volk des Heeren er zijn met verschillende karakters en met verschillende leidingen en met verschillende begeerten en neigingen en dat de Heere ze allen ook behandelt naar wat hij zelf bij zijn scheppingswerk in hen gewerkt heeft. En daarom, we mogen elkaar, we moeten elkaar niet aan elkaar afmeten en elkaar een soort patroon opprikken. Van zo en zo moet het en zo zal het gaan en dat moeten we allemaal kennen en langs die en die weg moeten we al. Nee, nee, zo werkt de Heere in de natuur niet. Maar zo werkt de Heere ook in de genade niet. Maar hoewel Petrus haast heeft, verliest hij toch de normen van fatsoen niet uit het oog. Want voordat hij naar de Heere gaat, denkt hij erom dat hij zich zo fatsoenlijk mogelijk moet kleden. Hij kon wel aan boord van dat schip zijn werk doen in zijn onderkleding, maar hij kan niet voor de Heere verschijnen in zijn onderkleding. Hij weet dat als hij naar de Heere toe gaat, hij zich dan ook in zijn uiterlijk gedrag eerbiedig moet betonen en respect moet bewijzen. En vandaar dat hij dat opperkleed omgort en zo voor de Heere verschijnt. Zit daar ook nog wat in? Al de schrift is nuttig tot lering. Als hier niets in zat, dan had de Heilige Geest het ons ook niet uitvoerig en nadrukkelijk behoeven te vermelden. Maar dit is de lering. Petrus maakt zich gereed voor een ontmoeting met de Heere. En daar hoort ook verzorging van onze buitenkant bij. En dat principe geldt nog. En we moeten niet zeggen, ja, maar de Heere ziet toch naar het hart en de Heere ziet de binnenkant aan. Natuurlijk is dat waar. Natuurlijk is dat waar, de Heere ziet de binnenkant aan. De gesteldheid van ons hart en de gezindheid van ons hart, dat is het eerste waar de Heere naar kijkt. Maar de gezindheid van ons hart komt wel openbaar in de manier waarop we ons kleden. Hoe ons hart is, blijkt uit de buitenkant van ons leven. En als wij voor Gods aangezicht verschijnen, en hier ging het over een ontmoeting met de Heere, hier ging het over een in de nabijheid des Heeren zijn. Als wij voor Gods aangezicht verschijnen, dan geloof ik dat we van Petrus deze les kunnen leren, dat we er dan respectvol en eerbiedig moeten uitzien. Dat is de regel die voor altijd geldt. En dat niet alleen wat de kleding betreft in Gods huis, maar ook wat de houding betreft die we aannemen. De manier waarop we zitten, de manier waarop we zitten onder het bidden bijvoorbeeld. Daarin moet respect tot uitdrukking gebracht worden. Eerbied, we zijn voor Gods oog. We zijn voor het oog van die almachtige Heer, die heilige God. En als we dat beseffen, dan zullen we ook in de manier waarop wij ons gedragen, dat respect tot uitdrukking brengen. Dacht u niet? Iemand die God waarlijk vreest en die de Heere waarlijk gaat kennen, die krijgt ook diep ontzag voor de Heere. Die krijgt een heilige eerbied voor die God. En voor zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Er is nog één ding en dat wil ik toch met wat meer nadruk nog naar voren brengen. Dat is dit. Petrus reageert hier door heel spoedig overboord te springen om naar de Heere te gaan en zo gauw mogelijk bij hem te zijn. En u weet u, en dat hebben we vorige week in de schriftlezing nog eens een keer voor onze aandacht gekregen. Er was eens een keer eerder in het leven van Petrus en de andere discipelen een ogenblik dat de Heere hem zo'n grote vangst van vis gaf. In Lucas 5. Toen was er net zo'n wonder. En dan moet u de twee reacties van Petrus eens vergelijken. Toen zei hij, toen hij zag wat de Heere hem gegeven had. Toen viel hij voor de voeten van de Heere neer op de grond en hij zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En nu? Nu maakt hij haast om zo spoedig mogelijk bij de Heere te zijn. Dat is nogal een verschil. Eerst zegt hij, Heere, ik ben een zondig mens, ga uit van mij, ik kan, ik mag in uw nabijheid niet vertoeven, want er is zo'n groot verschil tussen u, de heilige, en mij, de zondige. En nu doet hij alles om zo spoedig mogelijk bij de Heere te zijn. Waar komt dat verschil vandaan? Eerste keer was Petrus diep onder de indruk en tegenover de goedheid van Christus zag hij zijn eigen zonde en onwaardigheid. En zo onwaardig voelde hij zich dat hij niet anders kon zeggen dan Heere, ga uit van mij. Diepe verootmoediging. Maar nu beseft Petrus dan nu niet meer hoe zondig en verdorven hij is? Was dat maar een indruk van toen en is hij dat nu verleerd? Heeft hij dan nu niet geen erger meer in dat hij een zondig mens is? Dan moet hij toch eigenlijk hetzelfde zeggen. Dan moet hij toch weer zeggen, o Heere, wat een wonder, maar ik ben zo'n zondig mens, ga uit van mij. Waarom zegt hij dat nu niet? Waarom handelt hij precies tegenovergesteld? Waarom gaat hij nu naar de Heere toe? Ach, weet u, het is niet omdat Petrus verleerd heeft, vergeten is dat hij een zondig mens is. Hij heeft het in zijn leven nog nooit zo diep verstaan dat hij een zondig mens is dan juist nu. Daar wat er gebeurd is voor Caiaphas, dat heeft hem er dieper dan ooit tevoren van overtuigd en van doordrongen. Ik ben een zondig mens. Toen heeft hij dieper dan ooit tevoren geblikt in de diepten van zijn boos, arglistig en verdorven hart. En hij die de Heere beleden had, hij die de Heere heeft lief gehad, hij die zijn liefde tot de Heere erkend had, hij is toch zo ver gekomen dat hij de band met de Heere verbroken heeft. En als het aan hem had gelegen, dan was er nooit meer herstel geweest van de relatie. Nooit dieper dan nu heeft hij het gezien. Ik ben een zondig mens. Ja, maar zegt hij, dan heeft hij nu meer dan ooit reden om tot de Heere te zeggen, Heere, ga uit van mij. Juist niet. Juist niet. Zeker Petrus, kennis van zichzelf, kennis van zijn ellende, kennis van zijn boosheid, kennis van zijn zondigheid is verdiept. Maar hoe dieper de kennis van zijn boosheid en de kennis van zijn verdorvenheid geworden is, des te dieper is ook het besef, er is er maar één die me redden kan.
Is er maar één die me verlossen kan. Er is er maar één die me genezen en vergeven kan. Als de Heere toen de geschiedenis in Lucas 5 is gedaan had wat Petrus zei. Als Petrus is zijn wens verkregen had. Heere, ga uit van mij. Als de Heer is gegaan was. Omdat Petrus een zondig mens was. En hij verdiende het dat de Heere daarom zou gaan. Wij verdienen het dat de Heere wijkt van ons vanwege onze zondigheid. Maar als vanwege onze boosheid de Heere eens wijkt en zich terugtrekt en zich niet meer met ons inlaat en zich niet meer met ons bemoeit en geen gunst meer betoont, dan is het verloren. Als Petrus toen zijn wens verkregen had en als de Heere gegaan was, dan was er voor Petrus geen hoop meer geweest. En dat heeft hij meer en meer en dieper beseft. En daarom hij zal het nooit meer zeggen. Het hoort bij de verdiepte kennis van zonde en schuld dat de mens dit nooit meer gaat bidden. Heere, ga uit van mij. Nee. Nee, hoe dieper de kennis van de boosheid van het hart, hoe hartelijker het gebed gaat worden, Heere, blijf bij mij. Want als u weggaat, oh, wat moet er dan van me terechtkomen? Als u vanwege mijn boosheid wijkt en u terugtrekt, dan is het voor mij voor altijd verloren. Niet meer, Heere, ga uit van mij, maar Heere, oh, blijf. En laat mij bij u blijven. En laat mij uw nabijheid gevoelen en ondervinden. En laat me uw gunst ervaren. Dat is bewijs dat er in het geloof van Petrus groei zit. Hij ziet zijn nood dieper dan ooit tevoren. Hij ziet het nu duidelijker dan ooit tevoren. Er is er maar één die hem redden kan. Oh, in die eerste ontmoeting, daar zijn allerlei dingen die we moeten kennen, zeker. Denk nou niet dat Petrus daar helemaal fout was toen hij zei, Heere, ga uit van mij. Hij was om te beginnen al zeer goed en het was al vrucht van het werk van de Heilige Geest. Het was op zich al een zeer goede, eerlijke belijdenis toen hij in verootmoediging voor de voeten des Heeren knielend zei, de Heere, ik ben een zondig mens. En al uw zegeningen heb ik verbeurd en ik ben ze onwaardig. In die verootmoediging moet een mens komen, nietwaar? In die verootmoediging moeten wij leren belijden. In die verootmoediging moeten wij onszelf aan de Heere bekendmaken als een onwaardig, zondig, schuldig schepsel. En het moet ons meer en meer tot verwondering stemmen dat we nog een plaats mogen innemen in onze onwaardigheid en toch aan de voeten des Heren mogen knielen. Een wonder dat de Heere Petrus niet van zich afstoot. Een wonder dat de Heere niet met de bliksems van zijn toorn op dat zondig mensenkind neerdaalt. Een wonder dat God nog goedertieren is. Maar dat gevoel van onwaardigheid en dat besef van schuldbesef, dat besef van verootmoediging, daar kan het niet bij blijven. Het moet verder, het moet dieper. De kennis van zonde moet gepaard gaan met de kennis van de verlossing en van de verlosser. En hoe meer een mens dan door Gods geest wordt ingeleid in de kennis van zijn eigen hart, des te meer leert hij alles om zich heen verliezen. En alles uit eigen handen wordt dan afgebroken en losgemaakt, opdat er plaats zal zijn voor die ene, voor de Heer, voor die ontfermer, voor die barmhartige. En als Petrus dan dieper dan ooit beseft, ik ben een zondig mens, dan maakt hij juist haast om bij de Heere te zijn. Dan maakt hij juist haast om tot hem te vluchten. Is dat niet alleen die de Heere ons altijd aanwijst in zijn woord? Dat de kennis van onze nood en van onze dood en ellende ons meer en meer moet uitdrijven om tot de Heere de toevlucht te nemen. Waarom tot hem? Omdat hij de ontfermer is, omdat hij de weldoener is. Hij is het die daar aan de oever stond en toen was hij nog verborgen, het bevel gaf, werp het net uit aan de rechterzijde en de belofte en gij zult vinden. Hij is het die ook in geestelijk opzicht zorgt, die voor zijn volk zorgt, die zijn volk zegent. Ach, bij wie moeten we anders zijn? Nu, ja nu, gaat Petrus ook dieper dan ooit tevoren beleven. Heren, tot wie zou ik anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En die heeft Petrus nu harder nodig dan ooit tevoren. Naarmate hij zichzelf meer en meer ziet als midden in de dood liggend. En de dood in zich hebbend vanwege zijn zonde en zijn boosheid. Naar die mate ziet hij ook meer en meer, ik heb de woorden des levens. Ik heb het evangelie des levens nodig. En wie kan me dat geven? Wie kan dat tot me spreken dan alleen hij? Zo heeft ook de dichter van de 25e psalm het beseft, David. David zegt, en dat is toch een merkwaardig gebed, zou u zeggen, om uw naams wil, Heere, zo vergeef mijn ongerechtigheid. En wat zegt David er dan achter? Dan zegt hij niet, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want gelukkig is die niet zo groot. Gelukkig zijn die zonden allemaal nogal vergeeflijk. Nee, zijn gebed is, Heere, vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Juist de grootheid van zijn ongerechtigheid drijft hem uit in het gebed tot vergeving. Zo vlucht David, zo vlucht Petrus tot de Heere. Vlucht u in datzelfde besef. Tot diezelfde Heere. Amen. We zingen Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Psalm 25, het vijfde vers. Heerlijk God, wij komen aan het einde van ons samen zijn, aan het einde van deze dienst des woords nog tot u, om uw naam te erkennen dat gij ons deze gelegenheid gegeven hebt om uw woord te beluisteren, te overdenken wat gij tot ons te zeggen hebt. Heere, de boodschap is gesproken en het woord heeft geklonken, het is de Heere. O, wij bidden u, laat dat ook ingang vinden in ons hart, om u, die barmhartige Heere, nodig te hebben en u te dienen en te gehoorzamen. Heere, wij bidden dat gij door uw geest het woord dat we gehoord hebben ook wilt uitwerken in ons hart. Laat het niet zo zijn zoals het zo menigmaal is en zoals gij het getekend hebt in een van uw gelijkenissen, Heere Jezus, dat het zaad
wordt weggepikt door de vogels. Laat het niet zo zijn, heren, in ons leven dat allerlei dingen ons weer in beslag gaan nemen en ons bezig gaan houden. En zo bezighouden en zo bezetten en zo onze tijd vullen en opeisen, dat er voor u en voor uw woord geen plaats meer overblijft. Laat het niet zo zijn, heren, dat uw woord verstikt wordt. Maar wilt gij ervoor zorgen dat het wortels schiet en vruchten draagt. En dat zo ook in ons leven het woord een kracht tot zaligheid mag zijn, voor het eerst of opnieuw. Heren, vergeef onze zonden en wilt gij door uw geest aan ons, in ons werken en ons ook op deze dag, de rest van deze dag, zegenen, opdat de dag des Heren ook een dag mag zijn die we mogen heiligen en mogen besteden in uw dienst. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 69 en daarvan het 13e vers. 69 vers 13, dat zal de Heer veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. Zijn in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.